Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over minister Kuipers, die binnenkort de dwangmaatregelen tegen een nieuwe pandemie in een wet wil gaan vastleggen. En woon-werkverkeer gaat weer richting Sky High. Maar we gingen toch thuiswerken? Nou ja, hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen. In mijn panel vandaag, Tammy Schoots, sectorraadslid bij FNV Jong. Tijdje geleden dat je er was, fijn dat je er bent.
Ja, leuk dat ik er mag zijn.
En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Ik zag dat jij even was overgelopen naar zaken doen laatst.
Ja, ik was heel leuk.
Dus eenmalig of niet?
Ik wil wel vaker eigenlijk.
Oh, maar, en dan ook hier. Misschien kan je het combineren. Eerst hier en een uur later bij zaken doen.
Nou, dan wordt het wel, dan gaat het wel op werk lijken.
Oké, okay, dan gaat dat maar niet. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met pensioenfonds ABP, die zo'n 3 miljard euro uitkeert aan private equity huizen bij wijze van prestatiebeloningen. Dat geld gaat dus naar externe managers die een deel van het geld beheren van ABP. Op zich iets waar je misschien wel mee zou kunnen leven, want die externe managers hebben voor 14 miljard aan rendement binnengehaald. Maar die krijgen dus 3 miljard daarvoor aan bonussen of prestatiebeloningen of kosten, of hoe moet je het noemen. Het opvallende is dat de topman van het ABP, Harmen van Wijnen, zegt dat hij het allemaal een beetje ongemakkelijk vindt. Hij vindt het moeilijk uitlegbaar. Ze spreken over een dilemma. Hij zegt ook, we gaan stappen nemen om het tijd te keren. Maar is dit nou eigenlijk een groot probleem of niet? Ons breekijzer vandaag is: niks mis met een flinke bonus voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Wat vind jij? Misschien ben je het er maar eens. Want die mensen zitten op een flinke zak geld, maken daar meer geld van. Dat is goed voor de gepensioneerden. Dus dan is een prestatie van formaat ook wat geld waard. Of denk je, het kan echt niet, pensioengeld, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Bovendien, die gepensioneerden hebben er ook al heel lang geen geld bij gekregen. Ja, en dan is dit, het is gewoon pervers om zoveel geld over te maken naar die mensen. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer, dan kan je meepraten. Je kan ook stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan hoor je over een minuutje of 20 een tussenstandje. En ik hoor dus heel graag van je. 020-468-4x0, ons breekijzer. Niks mis met een flinke bonus voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik ben heel benieuwd. Maar ik begin bij Jan Schuurman. Hij is beloningsdeskundige, adviseur van meerdere financiële organisaties en instellingen. Goedemorgen, Jan.
Ja, goedemorgen.
Wat vind jij van onze stelling dat er niks mis mee is om die mensen, die vermogensbeheerders, rijkelijk te belonen?
Ik heb erover na zitten denken. Eigenlijk, je kan er op twee manieren tegenaan kijken. Je kan zeggen van puur zakelijk, dan is er eigenlijk in feite niks aan de hand. Die bedrijven die hebben een bepaald risico genomen, die private equity partijen waar ze mee zaken doen. En die vragen daar voor dat risico wat ze hebben, vragen ze toch een bepaalde vergoeding, een bepaalde fee. En die fee dus ongeveer 20% als je dat uitrekent. En dat is een hele gebruikelijke fee. Dus tot zover is eigenlijk helemaal niks aan de hand. En het is natuurlijk wel een heel groot bedrag. Maar als je goed kijkt hoe het gelopen is, dan is het gewoon mazzel dat ze dus ook goede rendementen hebben gehaald. Maar dan is er niks aan de hand. Maar de andere invalshoek, en dat is eigenlijk ook wat mijn vak vaak inhoudt, als ik kijk naar de zwaarte van de functie en wat ze voor werk ze eigenlijk doen, dan kan je zeggen het is gewoon schuiven met geld en niet meer en niet minder. En dan is dat bedrag wat ze krijgen is wel exorbitant veel. En zeker als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld in de zorg, waar verpleegkundig personeel en waar artsen die moeten beslissingen nemen over leven en dood. Daar hebben ze te maken met zware psychische belasting, hele grote belangrijke beslissingen. Die verdienen uiteraard over het algemeen enorm veel minder dan die vermogensbeheerder binnen die private equity fondsen. Dus in dat opzicht is dat wel een hele scheefgroei.
Ja, dus technisch is het allemaal wel te begrijpen, maar het knaagt toch wel. Die 2,8 miljard, zijn er nu individuen of bedrijven die daardoor echt puissant en onnodig rijk worden? Schurkt dat echt tegen het belachelijke aan? Of zijn het mensen die vast ongetwijfeld een goed salaris hebben die er wat bij krijgen? Of is het echt wel?
Het is meer de, ik zou bijna willen zeggen een soort cultuur, maar het is gebruikelijk in dat vermogensbeheerder, die hebben toch over het algemeen sowieso al een behoorlijk vast hoog salaris. En daarbovenop krijgen ze over het algemeen ook nog een bonus. En nu zal die bonus is wel gemaximeerd tot 20%. Maar dan nog hebben ze natuurlijk een forse of riant salaris. En dat wordt dus inderdaad, dat geld wordt verdeeld over een relatief kleine groep natuurlijk. Ja. Dus logisch dat daar goed verdiend wordt. Zo simpel is het. Ja.
Blijf bij me, ik ga zo meteen met jou verder de diepte in. Eerst even een rondje in mijn panel. Hoe kijkt econoom Piet Rietman hiernaar?
Nou, ik denk dat de deelnemers in het pensioenfonds ABP, dus dat zijn ambtenaren en leraren, ik denk dat als die het prima vinden, dat het prima is. En als ik een ambtenaar of een leraar was, zou ik het denk ik ook prima vinden, want ik ga ervan uit dat de kosten van die bonussen opwegen tegen het rendement op die private equity.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Want er wordt veel meer binnengehaald dan daar naar die groep toe gaat.
Ja.
Maar 20% is best wel veel, toch?
Ja, zeker. Ja,
misschien gebruikelijk in de sector, maar als je er als leek naar kijkt, denk je zo.
Ja, ja, maar dat is dus ook, dus die ABP-bestuurder zegt ook van ik vind het ook moeilijk uit te leggen. Nou, dat zal hiermee te maken hebben. Dus dat ABP-bestuur zal het sommetje gedaan hebben en denken inderdaad, die bonussen wegen op tegen de rendementen. Maar vervolgens heb je dus nog deelnemers aan wie je het moet uitleggen. Ja, en als je dat moeilijk vindt of als dat niet kan, dan moet je misschien in eerste instantie al niet doen.
Ja,
dat is het tweede vraagstuk, denk ik.
Ja, nou daar gaan we het zo meteen al even over hebben. Want ik vind het ook wel opvallend dat Harmen van Wijnen, dus ja, die gaat met deze praktijk in zee. Hij zal waarschijnlijk wel moeten, maar dan zegt hij achteraf, ik vind het toch eigenlijk ongemakkelijk. Maar waarom ben je er ooit mee begonnen dan? Het is toch een beetje raar?
Ja, want het gaat om die deelnemers in dat pensioenfonds. Hè. Dus die moeten achter de beleggingen staan en je moet daarmee communiceren. En die moeten dan vervolgens toch met jou eens zijn of jou steunen als bestuur.
Ja.
Tenminste, als ik in zo'n bestuur zou zitten, dan zou ik niet willen dat die ambtenaren en leraren moeite met mij hebben of de beslissingen die ik neem. Dus alles moet altijd uit te leggen zijn.
Ja.
Ik denk dat dat de eerste stap is als je zo'n investering doet.
En dat, ja, dan zou dus, als het uit te leggen is en je achterman is het ermee eens, dan is het dus prima, wat jou betreft.
Ja, en ik ben dan zo'n cijferfreak die dan denkt, oh ja, dus wat is de bonus, wat is het rendement, dat weegt op tegen elkaar en ik ga dat zitten uitrekenen. Maar goed, 99% van de deelnemers in zo'n pensioenfonds, die denken dat niet misschien. Nee. En aan die 99% moet je het ook kunnen uitleggen.
Tammy, niks mis met een flinke bonus voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen.
Ja, mijn verhaal klinkt iets minder zeg maar geïnformeerd als die van Piet. Maar ik denk dat die discussie, ja, die hebben we al best wel vaker gevoerd over hoge salarissen. Maar ik denk dat er nu een heel belangrijk extra component in deze tijd aan toegevoegd wordt. Een paar dagen geleden ging er een foto viraal van een oud mannetje, 80 jaar oud, die zijn boodschappen niet meer kon betalen en was opgepakt. En je zag daar een broodje, echt heel weinig boodschappen. En ik denk wat heel belangrijk is, wat je ook eigenlijk niet meer kan uitleggen, als je ziet dat ouderen steeds meer in armoede komen te leven. Hè, en ook als je bedenkt dat die pensioenfondsen ook wel degelijk effect hebben of die pensioenen hoger of lager komen. Dat het gewoon niet meer uit te leggen valt. Mm-hmm. In een tijd van hoge inflatie. Hè, je zag die trend dat ouderen steeds armer worden, zag je in 2018, 2019 al beginnen. Ik hou mijn hart vast voor de nieuwe cijfers. En ik vind dat gewoon, ja, ik vind het gewoon eigenlijk echt niet meer uit te leggen. Waarom gaat het naar die topman en waarom niet naar die ouderen?
Ja, want die kloof is gewoon te groot. Dat is, ja, gewoon.
Nou, kijk, we leven gewoon in een tijd met hoge inflatie. Uh-huh. Het is zwaar. Iedereen zit economisch in zwaar weer. We hebben een overheid die eigenlijk het minimale doet. Hè, vrij weinig compenseert. Maar goed, en dan moet zo'n pensioenfonds, die gaat dan wel een soort bonussen uitkeren. Hm. En ik denk dat er ook gewoon naast zeg maar het meer technische gedeelte ook naar buiten toe gewoon een component in zit. Dat je denkt, nou, hè, daar is een 80-jarig mannetje die zijn ham en zijn kleine broodje niet eens meer kan betalen. En die topman die gaat waarschijnlijk naar Ibiza over een paar weken.
Ja, ja precies. En dat kan je niet maken, vind jij dus. Jan.
En wie wel?
Ik weet niet wie dat wel vindt, maar bel gerust als je vindt dat je het wel kan maken. 020-468-4x0. Jan, ABP heeft 530 miljard aan beschikbaar vermogen. Waarom heeft zo'n club externe mensen nodig om dat geld te beheren? Waar is dat voor nodig?
Ja, dat doen ze omdat ze natuurlijk uiteraard het risico willen beheersen. En ze kunnen dat natuurlijk zelf doen, maar dan lopen ze zelf het hele grote risico. En een deel van het risico gaan ze uitbesteden. En dat is natuurlijk ook weer de reden waarom die andere partij die fee vraagt. Want zij lopen dan het risico en het ABP zelf niet. Mm-hmm. En op het moment dat je dat risico hebt uitbesteed, ja, nogmaals, dan heb je in zekere zin natuurlijk ook wel het recht om daar een. Degene die dat ontvangt, die heeft wel het recht om daar een fee voor te vragen. Dus nogmaals, zakelijk gezien is er helemaal niks aan de hand. Ik blijf erbij, het is alleen. Je moet kijken, wat doen ze ervoor? En mijn stelling is eigenlijk, relatief doen ze er. Ja, klinkt een beetje raar misschien, maar ze doen er relatief weinig voor ten opzichte van wat ze ervoor krijgen. Ja. En dan is eigenlijk het systeem zit gewoon niet goed aan elkaar.
Ja. En hoe zou het wel moeten dan? Of kunnen, wat jou betreft? Beter?
Nou ja, ik denk dat je collectief daar iets aan moet doen. Dus kijk, er wordt nu ook gezegd, we gaan een onderzoek doen door het ABP. Ja, ik heb er weinig vertrouwen en ik denk dat er gewoon uitrolt dat er eigenlijk helemaal niet zoveel in de hand is. En dat het allemaal erg volgens de regels is gegaan en enzovoorts enzovoorts.
Mm-hmm.
Maar het probleem zit waarschijnlijk toch gewoon veel dieper. En doordat al die partijen hier aan meewerken, hou je zo'n systeem in stand waarbij je dus mensen heel erg riant beloond voor, wat mijn stelling is, relatief weinig werk.
Ja. Van Wijnen die zei dus bij nu.nl had hij het over gruwelijk veel geld en moeilijk uitlegbaar en dergelijke. Heeft hij een keuze of moet je hier wel mee in zee gaan met deze praktijk? Ontkom je er gewoon niet aan?
Ja, nee, maar dat is precies het probleem. Je hebt niet zoveel keuze op het moment, want je leeft natuurlijk niet op een eilandje. Hè. Ik bedoel, als zij het niet doen, dan doen de anderen het wel. En aan de andere kant heb je natuurlijk de enorme druk vanuit ook diezelfde deelnemers. Die roepen ook van ja, hoor eens even, maar als jullie niet mijn pensioen gaan indexeren. En sterker nog, als je op een gegeven moment zo'n pensioenfonds slecht presteert, ja, dan gaat iedereen zich ermee bemoeien. Ja. En dat, dus er zit heel veel druk bij die bestuurders van de pensioenfondsen om rendement te halen. Vervolgens gaan ze op zoek naar partijen die dat rendement beloven, bij wijze van spreken. En ja, dan kom je allemaal op dezelfde partijen uit.
Piet, ben je het eens met Jan dat die externe beheerders eigenlijk niet zoveel doen voor heel veel geld?
Dat weet ik niet. Dan moet je dus kijken naar de prestaties van die individuele beheerders. En als ik leraar of ambtenaar was, dan zou ik op dit moment het sommetje maken. En dan zou ik kijken, hoeveel heeft ABP uitgegeven in 2021 aan externe beheerders? En hoeveel rendement is er op de vermogenscategorie private equity binnengekomen? Ja. Ik denk dat het rendement hoger is dan, of dat het in de meeste jaren hoger zal zijn dan wat er aan de vermogensbeheerder wordt uitgegeven. Ja. Anders zou ABP het niet doen. Ja. Maar ja, wat natuurlijk wel zo is, en dat vind ik eigenlijk jammer aan dit soort discussies. We zoomen nooit uit, hè. Dus we hebben één keer in de paar maanden is er ophef over een pensioenfonds. En dan de ene investeert in private equity, de volgende in fossiele energie. Je hebt wapens, je hebt tabak, je hebt allerlei dingen. Je kunt je ook afvragen waarom investeren pensioenfondsen eigenlijk in vrije sectorhuur, waardoor de ongelijkheid op de woningmarkt groter wordt. Je zou natuurlijk ook een maatschappelijk debat kunnen voeren over de vraag van willen we eigenlijk dat onze pensioenfondsen actief zijn op financiële markten? Want daardoor ontstaat al deze ellende. Je zou ook kunnen zeggen van misschien kiezen we met z'n allen voor wat minder rendement, maar dan kiezen we bijvoorbeeld voor een omslagstelsel. Dat is een duur woord hoe de AOW eigenlijk werkt. Dus aan de ene kant betalen werkenden een premie en aan de andere kant ontvangen gepensioneerden hun pensioen. En verder gebeurt er niets, wordt er niks belegd. Misschien is het totale pensioen dat dan uitgekeerd wordt iets lager, maar goed, we kiezen er dan vervolgens als maatschappij wel voor om niet te beleggen in al die beleggingscategorieën waarvan we met z'n allen vinden dat ze schadelijk zijn.
Ja. Voordat ik naar de bellers ga, jij zei Van Wijn heeft dat sommetje vastgemaakt. Dat heeft hij ook gedaan. Dat splitst hij ook uit op nu.nl. Hij zegt de kosten per deelnemer zijn zo'n 1100 euro. En dan komt het neer op 4500 euro extra per deelnemer aan rendement. Ja, dat rekensommetje, dat is als ik bij het ABP zat, zou ik misschien ook denken, nou prima. Dus ja.
Ja, daar moet ik nou iets zinnigs over gaan zeggen. Mm-hmm. Ja, ik heb geen idee. Ik denk gewoon, ik denk dat de expert dat al best wel goed heeft aangestipt over dat het een systeem is waarbij we met z'n allen zeggen van dit is hoe het hoort. En ik denk dat je dat ter discussie moet stellen. En ik denk dat dat een belangrijke vraag is.
Discussie om te voeren. Oké, we gaan kijken hoe onze bellers erover denken. Ons breekijzer, niks mis met een flinke bonus voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Als je erover wil meepraten, is ons telefoonnummer 020-468-4x0. En Ardi hangt het langst aan de telefoon te wachten. Goedemorgen.
Goedemorgen. Zeg maar. Helemaal eens met de stelling. En waarom? De ene meneer die zegt wel, die vermogensbeheerders die doen daar niet zo heel veel voor. Nou, dat ben ik al niet meer eens, want ze doen daar best wel veel voor. Ik zit er namelijk zelf regelmatig contact mee. De andere dame die zegt over het oude mannetje, dat is op zich waar. Alleen, als de mensen het niet zouden doen, zouden ze het rendement ook niet hebben. Dus dan krijgen de mensen die het minder hebben, nog minder uitgekeerd. Ja. Dus en als je kijkt naar de overheid, ik heb daar zelf gezeten. Als we daar kijken naar hoeveel we daar doen, dan zijn er nog diverse ambtenaren die veel minder doen en die veel meer betaald krijgen.
Duidelijk. Dank voor het bellen. Diederik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, op zich ben ik het ook mee eens. Maar dan moet diegene ook het risico lopen. Dus op het moment dat jij risico loopt en je garandeert bijvoorbeeld 3% en als het minder wordt, dan krijgt het pensioenfonds alsnog. Ja, dan verdien je ook inderdaad een grote bonus als je veel meer maakt. Doe je dat niet, dan is het risico voor de ander en dan is de winst voor jou. Ja, dan kan het natuurlijk niet. Nee. En belangrijk is wel om te weten dat slechts 1/8 van je pensioen daadwerkelijk je inleg is. En dat de 7/8 wordt ingelegd en door het bedrijf en eigenlijk 3/4 rendement is. Dus voordat je als gepensioneerde gaat klagen over het geld aan de ander gaat, je profiteert er zelf natuurlijk bij far het meeste van. Dus
duidelijk.
Ik vind het prima zo.
Over dat risico gaan we het zo nog wel even hebben, of ze ook daadwerkelijk het risico de andere kant op dragen. Jan, dit is een andere Jan. Goedemorgen. Jan?
Ja, ik ben van de kraat eigenlijk. Sorry hoor, maar ik wil u dit vertellen. Ik kwam gisteren niet aan de beurt, maar ik ben een uitvinder van vele uitvindingen die ik in de handel heb gebracht. Maar Nederland verdroogt. En dat gisteren is dat.
Maar we hadden het gisteren over droogte.
Ja,
vandaag niet
maar
meer.
Ik kwam niet aan de beurt.
Moet u gisteren even inbellen? Dat is misschien handiger. Ja, inderdaad, gisteren kwam het er niet van. Maar vandaag gaan we het er niet over hebben. Het spijt me heel erg. Sheila, goedemorgen.
Hallo.
Hallo, zeg het maar.
Goedemorgen. Ik vind dit absurd. En het is gewoon de ouderen bespelen om zichzelf te verrijken. Anders kan ik het niet noemen. Want je kan 100 keren bij ABP schrijven, bellen en hun uitleggen dat ze jou tekort doen. Mm-hmm. Maar ze hebben geen oor naar, omdat ze hun eigen zak moeten spekken.
Ja, en u hebt dus het idee dat u genaaid wordt door het ABP?
Al jaren, ik ben al 80.
Ja.
En al jaren bestelen ze mij.
Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog eventjes Roelof. Goedemorgen.
Goedemorgen, met Roelof Bonte.
Zeg het maar.
Laat het zo stellen, als je goed werk doet, dan moet je ook goed betaald worden. Mm-hmm. Ik ben voormalig kaderlid van de CNV. We hebben jaren geleden tot meerdere malen toe moeten instemmen met versoberen van pensioenrechten in die herstelplannen. Totdat wij ontdekten dat onze vermogensbeheerder Goldman Sachs destijds gefraudeerd had met ons pensioengeld.
Oeps.
En daarbij zijn chauffeurs, hardwerkende chauffeurs, met niet al te dikke salarissen en nog veel mindere pensioenen voor zo'n 250 miljoen regelrecht bestolen.
Mm-hmm.
Procederen had geen zin. Goldman Sachs voerde de processen zouden dan gevoerd worden onder Angelsaksisch recht. En daar maakten we eigenlijk geen kans, dus dat is in de minne geschikt. En wij weten tot de dag vandaag nog steeds niet voor hoeveel. Dat is nog steeds streng geheim.
Mm-hmm.
Maar kijk, wat ik zei, als je goed werk doet, mag je goed betaald worden. Alleen, ik heb in het hele Goldman Sachs verhaal gezien dat de verhoudingen totaal scheef zijn. Pensioenfonds vervoer is een pensioenfonds voor chauffeurs, waar kleine pensioentjes, vooral heel, heel kleine pensioenen, voor chauffeurs die na 45, 50 jaar op de bok gezeten te hebben, totaal zijn versleten.
Mm-hmm.
Die meer dan 10 jaar lang niet meer zijn geïndexeerd. Hè? Dus je krijgt net genoeg om van te leven en te weinig om van dood te gaan. Dan denk ik dat de verhoudingen in dit geval helemaal scheef zijn.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Roelof.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Tammy Schoot van FNV Jong, Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO en ook bij me is Jan Schuurman, hij is beloningsdeskundige. We praten over ons breekijzer. Niks mis met een flinke bonus voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel 020-468-4x0. Zometeen hoor je Klaas en Miranda nog, die hangen aan de telefoon, dus die ga ik zo aan het woord laten. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Even een paar dingen die we net hoorden, Jan. Het risico, dragen die private equity clubs ook daadwerkelijk het risico als het inderdaad de foute kant op gaat? Is dat zo?
Ja, maar dan gaat het natuurlijk ten koste van het winst. Hè? Dus dan gaat zo'n bedrijf, in het uiterste geval gaat zo'n bedrijf failliet natuurlijk. Maar zij lopen ook die andere kant op het risico. En dat is ook natuurlijk waarom het in vorig jaar zo'n grote winst hebben gemaakt. Vorig jaar was een heel goed jaar, hè, ondanks corona. Heel veel start-ups die gegroeid zijn, met name in de techsector, die deed het heel goed. Dus heel veel van die private equity huizen die zitten ook in die techsector met start-ups en dergelijke. En daar steken ze geld in, simpelweg.
Ja.
En als die het goed doen, dan is dat mooi meegenomen. En als het fout gaat, ja, dan zijn ze de pineut.
Ja, maar dan merken ze dat ook op de balans. Dus nou zei Piet net, misschien moeten we eens gaan nadenken, dat is zelfs ook een beetje aansluitend bij het verhaal van van Roelof net. We moeten toch eens gaan nadenken over gewoon principiëler hoe we met dat pensioengeld omgaan en om willen gaan. Is dat een oproep die jij ondersteunt? Dat we inderdaad misschien toch wat minder op die private markt actief moeten zijn en daar eens een fundamentele discussie over moeten voeren?
Ja, maar dan, dat blijft een risico natuurlijk. Hè? Want op het moment dat je toch mindere rendementen hebt, en zeker als het dan ook straks nog slecht gaat met, dat gaat nu al minder op de beurs, dan gaat, als je niet oppast, gaat die dekkingsgraad in gevaar komen. En dan heb je weer een heel ander probleem. En dan praat niemand meer over dit probleem, maar dan kunnen de pensioenfondsen in problemen gaan komen.
Ja.
Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus het is, ja, je blijft gewoon in een soort, hoe moet je zeggen?
Onmogelijke spagaat hangen. Ja. Piet kijkt een beetje zitten, alsof hij een drol ziet branden. Waarom kijk je zo vies?
Nieuwe uitdrukking voor mij.
Ach, dan.
Oké. Maar nou, ja, die dekkingsgraad, die heb je bij een systeem waar je aan de ene kant beleggingen hebt en aan de andere kant pensioenverplichtingen van gepensioneerden die een maandelijks een pensioen moeten ontvangen. Maar goed, als je dus een stelsel hebt vergelijkbaar met de AOW of de WW, aan de ene kant wordt premie betaald en aan de andere kant wordt dat gewoon uitgekeerd aan gepensioneerden of bij de WW werklozen, dan heb je geen dekkingsgraad, hoef je geen rekening te houden met wat voor rente er op dit moment is. Hoef je geen rekening te houden met beleggingsresultaten. Ja, en dat kan ook gewoon op dit moment. Hè. Dus op dit moment in het Nederlands pensioenstelsel, in de tweede pijler zoals dat heet, dus die pensioenfondsen, wordt aan de ene kant meer ingelegd dan dat er aan de andere kant uitgekeerd wordt. Mm-hmm. Ook al zijn we een vergrijsd land, nog steeds wordt er meer ingelegd dan dat er uitgekeerd wordt. Dus zo'n stelsel is gewoon mogelijk.
Zou je kunnen invoeren. Tammy, zou jij ook ervoor pleiten om meer te investeren in collectieve belangen? Dus inderdaad in sociale huurwoningen, in weet ik veel zorg, dat soort zaken, dan op de private markt actief zijn en daar allerlei hippe tech-startups en dat soort dingen te helpen?
Nou, volgens mij is het belangrijkere punt is dat die investeringen niet neutraal zijn. En ik denk dat we vaak hebben gedacht, hè, dat het gewoon een soort rationeel besluit is om dan in die private huurmarkt te gaan investeren. Maar ik denk wat Piet aankaart is gewoon heel sterk in het feit dat we daar dat dat een normatief besluit is. Dat je kan kiezen waar je in wil investeren. En ik denk dat we daar inderdaad vaker een discussie over moeten voeren. Ik denk dat we een beetje af moeten van regels. En als iemand een investering doet, zal hij er wel goed over hebben nagedacht. Nou, dat zijn ook mensen die besluiten maken. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om ook in je achterhoofd te houden als je hier naar luistert.
Laten we nog twee bellers doen. Ik had ze al aangekondigd, Klaas en Miranda. Miranda, goedemorgen, zeg het maar.
Goedemorgen. Ik denk dat dat de oplossing in ieder geval wel moet zijn dat de rijkeren in deze samenleving toch wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En de onderlaag moeten we gewoon voor zorgen dat die bij kunnen blijven. Dus straks met de enorme inflatie. Pensioenen moeten worden geïndexeerd. Dat in ieder geval de basisvoorzieningen voor deze mensen, daarom zijn we toch ook nog steeds een verzorgingsstaat, dat die gewoon goed moeten zijn. En als die goed en oké zijn, zodat iedereen zijn natje en zijn droogje heeft, kunnen wat mij betreft de mensen met van de vermogensbeheer wel hun geld verdienen. Hè? Maar in ieder geval, ik denk dat die basis, de mensen die financieel op de laatste treden staan, dat die moeten worden erbij gesleept, zodat je niet een enorme verwijdering straks krijgt en enorme armoede. Armoede kan er ook straks voor zorgen dat we enorme onrusten krijgen. En dat moet niet. Dus laten we ervoor zorgen dat die in ieder geval goed gestut blijven.
Dank je wel. Oproep. Klaas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik heb heel wat zaken eigenlijk, maar ik zal me tot de hoofdlijn beperken. Ja. De laatste beller, die had het onder andere weer, en dat vind ik in deze hele discussie vertroebelend, over arm en rijk, verdeling van vermogen, verdeling inkomen. Het gaat hier volgens mij om een pensioenvraagstuk, waar het ABP ooit heeft besloten dat ze een deel van hun vermogen, ik schat dat dat over 15% gaat, dat ze dat willen investeren via private equity. Het gaat niet over algemeen vermogensbeheer, het gaat over private equity. En wat is dat kenmerk van private equity? Dat je via ondernemingen, al of niet met fusies, overnames, dat je een derde opdracht geeft om dat zo goed mogelijk voor je te doen. En daar staan tegenover afspraken over rendementen die je wil halen als pensioenfonds en de beloning die een private equity onderneming daarvoor krijgt. En dat is allemaal op basis van ondernemen. Dus als je begint, als meneer Van Wijnen die afspraak ooit gemaakt heeft, dan heeft hij misschien toen niet overzien van, stel je nou voor dat die jongens van die private equity succesvol zijn, maar hij moet 20% betalen. Nou, als ik de getallen die ik hoor op de radio even terugreken, dan hoor ik 20% waar ze 2,8 miljard voor moeten betalen. Dat betekent een opbrengst van 14 miljard.
Ja.
Ja, we praten over op jaarbasis, hè? Dat betekent dat er netto voor de gepensioneerden van het ABP 11,2 miljard beschikbaar is.
Ja.
Zou die 70 miljard belegd zijn in 10-jarige staatsobligaties, dan was er nog niet eens 35 miljoen opbrengst geweest. Dus dat is een element waarbij ik zeg, we moeten oppassen dat we geen appelen en met peren gaan vergelijken. Het ABP heeft ooit besloten om dat te doen. En als meneer Van Wijnen nu moeite heeft en zich ongemakkelijk voelt om dat uit te leggen, Dan zou ik zeggen, ga een andere baan zoeken. Want voor je pensioengerechtigde heb je een prima zaak gedaan. Heeft dat private equity bedrijf een prima zaak gedaan? Mm-hmm. Is wat anders dan het schuiven met geld, wat het pensioenfonds in staatsobligatie aandelen ongetwijfeld zelf zou kunnen. Private equity kunnen ze niet.
Nee. Duidelijk, dank voor je oproep. Mooie afsluiting van dit half uur. Dank Klaas voor het bellen. Ik dank ook Jan. Ik geloof dat meneer Van Weijen morgenochtend in de ochtendspits te gast is bij Bas van Werven. Dus dan gaan we hem al deze fragmenten voorleggen. Nee, dat is een grapje, maar dan kan hij hierop reageren en kijken of hij een nieuwe baan gaat zoeken. Ik dank dus mijn gast Jan Schuurman, beloningsdeskundige en adviseur van allerlei financiële organisaties en instellingen. Zometeen gaan we verder praten over al het andere nieuws, maar niet voordat ik je vertel dat op Instagram 39% het eens is met onze stelling, dus die vindt die bonussen prima. De rest niet, of die denkt er anders over. En zometeen gaan we dus praten over ander nieuws. Over bevrijdingsfestivals vandaag weer. Je moet er wel bij eentje entreegeld gaan betalen. En woon-werkverkeer reist de pan uit. Snap je het woordgrapje? Hoe kan dat nou? Want we zouden toch allemaal anders gaan doen in het nieuwe normaal? Nou, zometeen bij BNR Breekt. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Tommy Schoot, sectorraadslid bij FNV Jong. We gaan praten over al het andere nieuws van de dag. Te beginnen met het woon-werkverkeer. Dat blijkt weer ouderwets sterk te stijgen. De kilometers die we kwijt zijn om op werk te komen en ook weer terug zijn sinds december flink toegenomen. En dat komt vooral doordat werknemers verder van hun werk zijn gaan wonen. Blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij Shuttle. En dat is een club die allerlei mobiliteitsoplossingen aanbiedt aan bedrijven. En de directeur van Shuttle is Pieter Roemeling. En die vertelt wat er allemaal aan de hand is.
We reizen meer met het woon-werkverkeer. Vandaar zien we echt een verdubbeling in. Maar we zien een verdriedubbeling in het aantal afgelegde kilometers. En dat heeft vooral te maken dat als we een kantoordag hebben, dan is dat ook vaak 100% een kantoordag. En de thuiswerkdagen die zijn we meer en meer aan het combineren met afspraken met klanten en relaties buiten de deur.
Oh ja, dus thuiswerken, maar dan niet thuis. En op locatie, oké. Okay. Ik dacht toch, het idee was ooit, er was heel veel bedrijven hadden moeite om te schakelen, want je moet dan thuiswerken, je moet allemaal faciliteiten thuis hebben. En ja, hadden we allemaal goede dingen met Teams en Zoom enzovoorts. Nou, dat leek allemaal te werken. En toen was het idee toch, goh, dat blijven we doen, Tammy. We gaan lekker hybride werken en 2 dagen per week op kantoor en 3 thuis. Maar nu zijn we gewoon weer lekker ouderwets de weg aan het opgaan, dus we hebben er niet zoveel van geleerd.
Nou, geleerd, ik weet niet of dat de juiste term is. Ik was eigenlijk wel opgelucht toen ik dit zag. Want ik dacht van, oh jee, weet je, we hebben net die pandemie achter de rug en nu gaan bedrijven massaal hun kantoren wegbezuinigen en mensen gewoon thuis laten werken. En ik ben blij dat dat niet is gebeurd. Want ik vind het eigenlijk wel een goede oplossing om je thuiswerkdagen dan misschien niet thuis te spenderen, maar dan bij je afspraken. Dus ik weet niet, ik was eigenlijk positief verrast door dit nieuws. Natuurlijk niet zo'n goede zaak dat er heel veel files staan. Ja. Maar wel een hele goede zaak dat werkgevers niet massaal hun kantoren wegdoen.
En dat mensen elkaar blijkbaar ook willen opzoeken. En niet denken van, laat die collega's, stinkende collega's maar lekker zitten. Ik blijf lekker thuis op mijn kantoortje zitten.
Nou ja, ik denk dat een sociaal aspect van je werkende leven ook gewoon wel heel erg belangrijk is. Zeker omdat we de afgelopen 12 jaar... Die pandemie wordt steeds langer. Afgelopen 2 jaar dat we dat echt gemist hebben. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat weer oppakken. Ja. En
Ja, ik weet, Piet, jij werkt veel vanuit huis.
Ja, klopt. Nog steeds.
Blijf je dat ook voor altijd doen?
Ik denk dat ik binnenkort de stap maar eens ga maken om 1 dag in de week op kantoor te werken.
Waarom?
Nou ja, toch ook wel gezellig en leuk. En mensen zijn minder bang om besmet te worden. Ik vond het zelf niet eng om besmet te worden, maar ik wilde niet collega's besmetten. En dat moet nu allemaal maar weer kunnen. Eén dagje, vind ik. Ja,
ja. En nu blijkt dus dat heel veel mensen gewoon weer lekker ouderwets de weg op gaan en meer. Ja. Mensen zijn dus verder van huis gaan wonen, want die dachten, ik kan lekker thuis werken. Ik hoef niet meer zo dicht bij de baas te wonen. En dan gaan we nu nog verder op en neer rijden elke dag.
Ja,
dat is wel een beetje raar, toch?
Ja, maar het doet mij ook denken aan alle projecten en economenpanels waar ik in 2020 dan in zat, dat er dan gebrainstormd moest worden over hoe gaat de economie drastisch veranderen na deze crisis.
En
dan hadden we allemaal plannen over hoe alles heel erg zou veranderen. En natuurlijk was alles digitaal en alles thuiswerken was de grootste verandering. Ja, en zoals na elke crisis verandert er natuurlijk gewoon niks.
Zijn gewoon terug bij af.
Ja. Ja, mooi, ja. Ja, nou ja, god. Als,
al die panels die hebben niet zoveel opgeleverd eigenlijk.
Het heeft allemaal niet zoveel opgeleverd. Oh. En ja, kennelijk hebben mensen daar ook behoefte aan. Ik denk ook werknemers zelf. Ja. Daar zou ik wel eens een mooi onderzoek naar willen zien. In hoeverre dit vanuit de werkgever en in hoeverre het vanuit de werknemer komt. Maar werknemers hebben zelf ook behoefte aan die sociale cohesie op hun werk. Ja.
Vind jij, Tammy, dat werkgevers thuiswerken wel moeten aanmoedigen? En, want ja, is het nou nodig om elke dag met je auto op en neer te rijden van Almere naar, weet ik veel, Amsterdam of zo? Bovendien kan je ook met de trein. Maar ik bedoel meer, het principe, zou het wel goed zijn om dat hybride er een beetje in te houden? Of als je lekker terug naar kantoor wil, joh, kom gewoon 100% terug opzout met thuiswerk.
Nou, ik ben zelf niet zo'n fan van hybride. Ik denk dat het belangrijk is dat je leven niet je werk wordt. En dat je dat goed kan afscheiden. En dat je niet en op je kinderen hoeft te passen en tegelijkertijd nog in een soort Zoom-call zit. Dus ik vind het wel belangrijk. En ook dat het de taak van de werkgever is om het in ieder geval aan te bieden om op kantoor te werken. Weet je wel, zeker, misschien heb je al last van concentratie of whatever. Ik denk dat het wel belangrijk is dat werkgevers niet zeg maar hun verantwoordelijkheden ontdoen.
Laten we nog even luisteren naar Tamara Boonstra. Zij is van de coalitie Anders Reizen. Een club van 70 Nederlandse bedrijven die erop gericht is om zakelijk verkeer wat terug te dringen. En zij raadt mensen aan om na te denken over je manier van reizen.
Dus zij zeggen niet, ga niet meer mensen ontmoeten. Maar denk slim na, wanneer doe je wat en met welke vervoerskeuze.
Ja, nou daar zal niemand tegen zijn. Behalve dat als je een auto hebt, dan ga je natuurlijk gewoon lekker met de auto. En wie gaat er dan in de trein stappen vrijwillig? Toch?
Nou, ik zou wel willen aanmoedigen om lekker met de trein te gaan. Veel beter voor het milieu. En de benzineprijs is natuurlijk hartstikke hoog. Dus het is misschien ook nog eens goedkoper om de auto te laten staan. Okay. Misschien zelfs helemaal weg te doen. Maar goed, daar moeten mensen maar zelf over nadenken.
Ik ben zelf erover aan het nadenken om de auto weg te doen, maar dat terzijde. Dan gaan we praten over
Ernst Kuipers en de rest. Ernst Kuipers en de rest.
Ernst Kuipers, onze minister van VWS, die wil snel de WPG aanpassen. Dat is de Wet Publieke Gezondheid. Om dwangmaatregelen tegen gevaarlijke besmettelijke ziektes, zoals een coronavirus, mogelijk te maken. Dwangmaatregelen, dat klinkt allemaal heel serieus. Er waren in de vorige Wet Publieke Gezondheid ook wel dit soort zaken voorzien, maar dan vooral op individueel niveau. Dus dat je iemand kon isoleren als diegene gevaarlijk was en toch niet thuis wilde blijven. Maar nu moet dat toch wat grootschaliger aangepakt worden. Is dat een goed idee, Tammy, dat de minister kan ingrijpen als het nodig is? Want ja, dwangmaatregelen, dat klinkt altijd een beetje eng. Alsof Ernst Kuipers ons binnenkort allemaal thuis kan opsluiten.
Nou, ik denk dat het belangrijkste is dus dat democratische checks goed ingebouwd worden in die wet. En het is ook even goed om te noemen dat ze het in juni gaan voorleggen via het internet aan het grote publiek. Dus dan, voordat we nu allemaal wappies krijgen, oh my god, en we gaan naar een autoritaire staat, weet je wel, zoals dat altijd gebeurt tegenwoordig. Het wordt dus gewoon aan het publiek voorgelegd. En ik denk dat het heel belangrijk is, zeker ook vanuit de Tweede Kamer, om goed op die democratische checks te gaan zitten. Zodat die minister niet, zeg maar, zelf dat zou kunnen besluiten. Want dat vind ik inderdaad ook wel een beetje eng. Maar ik denk wel, wat we hebben gezien in die pandemie, je moet niet te laat ingrijpen, want dan loopt het gewoon uit de klauwen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we erover gaan nadenken, in welke vorm. Ik denk dat daar nog wat discussie over valt te voeren.
Heb jij er vertrouwen in, Piet, dat een minister wetgeving, of dat we wetgeving kunnen maken waarin iemand kan ingrijpen als het nodig is, maar dat daar dan wel de goede democratische checks nog bij horen? Dus dat niet Hugo de Jonge alsnog iets kan gaan doen zonder dat de Tweede Kamer er iets van vindt, bij wijze van spreken?
Ja, ik vond het vanochtend, toen ik het las, vond ik het wel een beetje eng klinken, omdat er ook werd gezegd, er moet met spoed nu een wet komen. Maar als ik het zo van Tammy hoor, dan zijn die democratische checks en balances zijn er wel. Mm-hmm. Ik vind het wel niet de enige oplossing. Dus behalve dat we nu kijken hoe we bij de volgende pandemie ingrijpen, zou ik toch ook heel graag eens een onderzoek willen, parlementair of anderszins, naar hoe gaan we nou voorkomen dat de voorwaarden waarbinnen een pandemie kan ontstaan, dat die er voortaan niet meer zijn. Hè? Dus dit slaat over van dier op mens. Dat heeft te maken met bevolkingsdichtheid, dat heeft te maken met klimaatverandering. Het heeft zich heel snel verspreid. Wat zijn nou echt de structurele oorzaken die we kunnen aanpakken om de volgende pandemie te voorkomen? Daar zou ik het ook wel eens over willen hebben. En niet alleen het dweilen achteraf.
We gaan naar Thomas van Zijl.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Zaken doen.
BNR
breekt.
Je wordt nooit uitgenodigd voor zaken doen, Tammy.
Nee, ik ben ook niet zo inhoudelijk als Piet. Ik ben hier voor de morele ophef.
Nee. Zeg even niks. We gaan praten over wat jullie opviel in het nieuws zelf. Tammy, we beginnen bij jou. Je wil het hebben over Noord-Ierland. Daar zijn verkiezingen.
Ja, en het zijn wel interessante peilingen. Want Sinn Féin, dus dat is de partij die graag wil dat Noord-Ierland weer bij Ierland komt te horen. Een linkse partij, die staat het hoogst in de peilingen. Niet omdat ze zo vooruit zijn gegaan. Ze zijn zelfs een paar 0,4% gezakt. Maar ze staan als hoogst in de peilingen. En ik denk dat dit ook echt wel een aardverschuiving kan veroorzaken in het hele Brexit-debakel. Hè? Want ze staan zo hoog omdat Noord-Ierland over het algemeen best wel ontevreden is met de Brexit-afspraken. Dus ik vond dat wel een soort interessante peiling. En denk ik een peiling met veel gevolgen. Maar nog groter is dat je eigenlijk over heel Ierland zie je dat Sinn Féin het hoogste staat. Ze peilen zelfs op 34% volgens Politico in Ierland. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook heel veel gaat doen met Ierland is een van de belastingontwijkingslanden. Hè. We zitten samen met Ierland, zijn wij een beetje de top daarin. Mm-hmm. En ik denk als Sinn Féin aan de macht komt, dat daar echt ook een shift in gaat komen. En ik denk dat dat heel interessant gaat zijn om in de gaten te houden.
Ja, ik kan me voorstellen dat de Googles en de Microsofts denken, help, want die zitten er allemaal.
Ja, dat denk ik ook.
De DUP, dus de regeringspartij, die staat nu in de peiling op zo'n 20%, een min van 8%. Hoe verklaar jij die ommezwaai?
Nou, nog interessanter is dat je ziet welke partij er echt op vooruit gaat, is soort de Northern Ireland Alliance. En dat is een soort partij in het midden. Dus die zegt, nou, we zijn eigenlijk niet voor weer terug naar bij Ierland horen, maar we zijn ook eigenlijk niet helemaal voor nog steeds bij Engeland horen.
Een soort
D66. En dat laat misschien ook wel een klein beetje zien dat heel veel kiezers in Ierland het ook gewoon echt niet weten. Mm-hmm. En die partij die springt in dat gat. En de DUP heeft gewoon hele slechte afspraken weten te maken met omtrent de Brexit. Dus ik vind dat. Dus ik denk dat een heel logisch gevolg is.
Nou, ben heel benieuwd. En we gaan zien of we dan een keer een minister van Sinn Féin gaan krijgen. Piet, je wil het hebben over de dag van vandaag.
Ja.
5 mei.
Ja.
Bevrijdingsdag.
Ja.
Eens in de 5 jaar een vrije dag. Dit jaar niet. Mm-hmm. En dat zou moeten veranderen volgens wie?
Volgens de CNV, vakbond CNV. Trouwens, de CNV komt er dit jaar mee, maar er is eigenlijk elk jaar wel iemand die hiervoor pleit. Kabinet wilde dit. Die wilde alleen geen officiële feestdag ervan maken, maar die zouden gaan praten met werkgevers daarover. Dat was vorig jaar. En toen een paar jaar geleden hebben ook werkgevers het gezegd. Wat ook wel logisch is, want ja, je wil niet als werkgever in je eentje een vrije dag geven, maar je wil dat het dan voor iedereen geldt. Zodat je geen productiviteitsverlies leidt. Dus ja, eigenlijk wil iedereen het af en toe. En, maar het gebeurt niet. En ik denk dat het hartstikke goed zou zijn. Dus moet je nagaan, bijvoorbeeld 5 mei, hè, maar bijvoorbeeld ook 4 mei. Of verkiezingsdag, de dag waarop je gaat stemmen. Mm-hmm. Als dat soort dagen nou vrije dagen zouden zijn, dan zou dat de democratie, denk ik, versterken. 5 mei, als je een vrije dag hebt, dan heb je ook meer tijd om stil te staan bij waarom het zo'n belangrijke dag is. Yeah. Dus ik vind dat een hartstikke goed idee. CNV trouwens heeft daar heel andere argumenten voor. Dat vond ik wel jammer. Dus die zeggen dus, moet een vrije dag worden. Mm-hmm. En dan komen ze met economische argumenten. Dus dan zeggen ze van ja, maar we hebben dan wel vrij, maar we zijn ook minder gestrest. En daardoor leveren werknemers over het hele jaar dan gemiddeld alsnog meer op dan dat ze die dag niet vrij zouden hebben. Nou, ten eerste kan je dat helemaal niet uitrekenen. Dat is ontzettend ingewikkeld. Ja. En ten tweede, dat is toch niet het argument. Het gaat toch niet om productiviteitswinst of verlies waarom we een dag vrij hebben. We hebben een dag vrij omdat we die dag belangrijk vinden. Ja. En omdat werknemers het recht hebben om af en toe even niks te doen.
Ja, en maar ik hoor je nu al 3 vrije dagen noemen. Namelijk 4 mei, 5 mei en verkiezingsdag. Moeten we daar dan ook iets voor gaan inleveren? Of is dat ook een andere dagen weer? Of,
ja,
want jij vindt die dagen belangrijk, maar iemand anders zal misschien hele andere dagen belangrijk vinden.
Ja, je zou 2 kanten op kunnen. Je zou kunnen zeggen, we gaan het inleveren. Dan krijg je een heel ingewikkeld debat in Nederland met christelijke partijen en mensen die zeggen van nou, ik hecht heel erg aan mijn tweede Pinksterdag.
Ja.
Dat vind ik zo'n gevoelig onderwerp dat ik daar niks over durf te zeggen op de radio. Ten tweede zou je kunnen zeggen, we trekken het een beetje gelijk met de rest van Europa. Die hebben meer vrije dagen. Dus ja, je zou ze ook gewoon kunnen toevoegen aan het totale aantal vrije dagen.
En accepteer je dat de productie in ons land wat omlaag gaat?
Ja, of die CNV-meneer heeft gelijk. En doordat we minder gestrest zijn, zijn we productiever. Dat kan ook.
Hoe meer vrije dagen, hoe meer we gaan verdienen. Dat klinkt toch een beetje raar. Tammy, zou jij daarvoor zijn om van 5 mei standaard een vrije dag te maken?
Nou, wat ik wel interessant vond is dat jij zei, ja, sommige mensen vinden andere dagen dan weer heel erg belangrijk. Maar ik denk wat belangrijk is in Piet zijn argument is, het is een soort democratie. Het is democratie, het is 5 mei, het is onze geschiedenis. En ik denk dat dat juist collectief, dat die collectief belangrijk zijn. En hè, we zijn een veranderende maatschappij. Steeds minder mensen zijn christelijk, steeds meer mensen zijn atheïst. Waarom hebben we dan wel een soort van eigenlijk een beetje een fringe geloof. Waarom hebben we daar wel een soort christelijk gelovige vrije dagen voor? Ja, ik ga daar wel heen. Maar hebben we niet dingen die zeg maar allemaal ons collectief aan het hart gaan? Ja. Dus dat is natuurlijk, daar zit natuurlijk een ongelofelijke discrepantie. We zijn gewoon een veranderende maatschappij.
Ja, maar zou je nou 5 mei vrij willen?
Ik zou altijd wel vrij willen.
Zeker als we daarna blijkbaar productiever zijn. Overigens, ik vind het altijd wel een beetje een lullig idee. Want er zijn dus overal festivals en leuke dingen. Maar kantoorklerken die zitten van netjes van 9 tot 5 op kantoor. Die kunnen daar niet heen. Die moeten 's avonds erheen. Dat is toch stom?
Ja, dat is lullig, hè?
Ja.
Ja.
Nou, mooi. Dan zijn we er ook uit. Dan gaan we nog eens even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag Real Madrid. De koninklijke uit Madrid geven nooit op, dat blijkt maar weer. Toen gisteren de halve finale van de Champions League tegen Manchester City verloren en ten einde leek, dwongen ze een verlenging af door 2 hele late goals van invaller Rodrigo.
Alles of niets in het kwadraat met Carvajal, met Asensio en met Rodrigo! Rodrigo scoort! Het is 2-1 voor Real! Het is verlenging tijd!
Ja, en daarna maakte Karim Benzema in de verlenging de beslissende goal uit een strafschop voor een plek in de finale van het miljoenenbal. Hashtag bier is trending.
Bier!
Ja, we kochten ons bier weer als van ouds. In de eerste maanden van het jaar is er net zoveel bier verkocht als in de vergelijkbare maanden voor de coronapandemie. Toen dat ons drinkgedrag blijkbaar ernstig verstoorde. En ook trending. En ik ga het gewoon volledig zonder context op je afvuren. Daar komt-ie.
Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1.
Wie is dit?
Ik heb geen idee.
Ja, Diederik Gommers.
Oh.
Ja, die was ooit intensivist. Nog steeds, denk ik. Maar ik moet inmiddels worden opgenomen op zijn IC. Want nou ja, het is in dermate vals. Oké, het Feyenoord in hart en nieren zou te horen. Vanavond Olympique Marseille tegen Feyenoord voor een plek in de finale van de Conference League. Wel jammer dat de Voice Senior niet meer op tv is. Had hij mooi mee kunnen doen.
Dat is jouw mening.
Het is niet echt een talent, toch? Een zangtalent.
Ik heb geen idee.
Hand in hand. Oh ja. Kameraden. Hand in hand. Voor Feyenoord 1.
Nou, laat maar ophouden. Jook op het orgel trouwens, dat is dan wel weer fijn. Bevrijdingsdag dus. Gaan jullie nog naar een bevrijdingsdag? Ga je iets doen vanavond of later vandaag, Tammy?
Nee, ik ga helemaal niks doen.
Waarom niet?
Nee, ja, ik weet niet. Het zit gewoon niet zo in mijn bewustzijn.
Haat jij vrijheid?
Nou, ik heb het een beetje gehad met festivals. Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Ik was vorig jaar, toen het weer heel even kon, was ik uit geweest. Nou, ik ben echt binnen een half uur ben ik weer weggevlucht. Oh. Zoveel mensen, zoveel blikken op je gericht. Dus ik ga lekker naar huis.
Ja. Piet, wat doe jij?
Ja, ik ben dus zo iemand die dan vandaag moet werken. Dus ik ga straks terug naar huis en dan ga ik weer met cijfertjes klooien. En dan misschien dat ik vanavond nog de kans heb om iets met vrijheid te doen.
Ja, Bevrijdingsdag wordt voor het eerst in 2 jaar weer gevierd zonder maatregelen. Maar wat blijkt, festivals zitten in financieel zwaar weer. Zoals heel veel bedrijven op dit moment. En ondernemingen en alles wat daarop lijkt. Coronacrisis en ook de inflatie drukken zwaar op de financiën van de 14 festivals die in ons land worden georganiseerd. In Groningen moet je zelfs een kaartje kopen dit jaar. €5 kost dat, om op die manier de begroting rond te krijgen. Is dat een verstandig idee? Of zou dus de overheid maar een beetje moeten bijleggen om die bevrijdingsfestivals gewoon gratis en voor iedereen te houden? Of is het eigenlijk niet zo erg dat je een paar euro moet betalen om een festivalterrein op te mogen? Want ja, die toiletten laten zich ook niet gratis die kant op rijden. Dus.
Nou, ik denk dat het belangrijk is om die algemene bevrijdingsfestival, om die gewoon wel gratis te houden. Want kijk, als het een collectief goed is en we willen met z'n allen gewoon gaan herinneren, dan is het belangrijk dat het niet €5, we kunnen er lacherig over doen. Maar voor sommige mensen kan dat echt wel, die kunnen dat misschien helemaal niet missen. Mm-hmm. Zeker niet als je met een grote familie bent, weet je wel. 5 keer 5, 25. Nou,
heel goed.
Gat, zeg maar. Ja, dat is hoe ver ik kan gaan met cijfertjes. Meteen een soort gat, weet je wel, in je weekbudget. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja, voor de rest denk ik wel. Ik keek er niet zo van op, want ik dacht dat er al heel veel bevrijdingsfestivalen waren waar je echt een goede €20, €25 al voor moest betalen. Maar dat zijn misschien dan wat meer particuliere initiatieven.
Ja, ja, dit zijn die grote landelijke dingen waar ook die artiesten allemaal worden rondgevlogen en dergelijke.
Oh.
Ze zeggen wel in Groningen, de entree is €5, maar dan krijg je wel het goedkoopste bier van €2,90 per biertje.
Dat is duur en is dat dan echt festivalbier. Dus dat is best wel waterig.
Aangelengde waterige troep.
Ja. Oh, ja.
Nou, veel plezier vandaag. Piet die vanavond misschien nog iets gaat doen. Tammy die helemaal niets gaat doen. En ik dank je voor je aanwezigheid. Kom je binnenkort weer een keer?
Nee. Nee hoor. Ja, ik vond het hartstikke leuk om er weer een keer te zijn.
Lukkig. Wacht even dat je het merkte. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Ik dank Tammy Schoot, sectorraadslid bij FNV Jong. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Morgen is het vrijdag. Dan is BNR Breekt er weer. Traditiegetrouw weet ik niet wie dat presenteert. Want ik moet het opzoeken van tevoren. Maar dat vergeet ik altijd. Ik denk Kees Dorrestein, maar je merkt het morgen om 11 uur wel. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, you name it. Zometeen is Thomas van Zijl hier. Hij presenteert BNR Zaken doen. Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.